Only believe.
Laten we onze hoofden buigen voor een moment van gebed. Terwijl deze muziek lieflijk geloven alleen door deze microfoon klinkt, vraag ik me af of wij vanavond verzoeken hebben die we aan God bekend zouden willen maken. En met onze hand omhoog beloven wij dat we zullen geloven terwijl we onze hand opsteken. De Heere zegen u. Onze hemelse Vader. Wij naderen u in de naam van de Heer Jezus, omdat u beloofd hebt dat u ons zou horen als wij het op deze manier deden. En wij bidden dat u in uw gedachten wilt ontvangen wat wij van nodig hebben, Heer, en ons naar ons geloof wilt belonen. Wij weten dat u het zult doen, omdat u het beloofd hebt. Er zijn vele verzoeken, vele handen gingen omhoog. De mijne ook, Heer. Ik bid dat u ons vanavond wilt ontmoeten en ons de wijze zult tonen waarop wij moeten leven en wat we moeten doen om geloof in u te hebben. Verkrijg glorie uit de dienst, Heer, terwijl we ons aan u toevertrouwen. In Jezus' naam. Amen. U kunt gaan zitten. Don, hoe gaat het met je? Ik ben werkelijk verrast vele van mijn vrienden hier vanavond met mij op het podium te zien zitten. Broeder Liefheel was een van de managers. Broeder, in orde, ik kan die Duitse naam niet uitspreken. Gerholzer. Ik keer het steeds om, broeder Don Ruddel en al de broeders hier. Iedereen, ze zijn me allemaal bekend. Dus ik ben erg blij ze vanavond hier te hebben om met ons te bidden terwijl we het woord prediken en voor de zieken bidden. Nu, ik denk morgenavond en dan zondagmiddag daarginds, dan zal het zaterdagavond ergens anders zijn. Bent u vandaag in gebed geweest? Fijn. Neem me niet kwalijk dat ik u gisteravond zo lang heb gehouden, maar het was een nieuwe plaats, alles nieuw en het neemt een beetje tijd, weet u, om aan elkaar gewend te raken. Zoals ik altijd zeg, vergeef me de uitdrukking. Krijg al de spoken uit de weg, totdat we elkaar gaan kennen, zodat we al de vreemde gevoelens. Soms kom je in plaatsen samen, zonder geringschatting voor dit auditorium, maar ziet u, ik veronderstel dat het niet altijd religieuze diensten zijn die hier worden gehouden. Het zijn allerlei diensten. En daarin, zo vreemd als het mag lijken, maar er zijn allerlei geesten. Als u geen geest in u hebt, dan bent u dood. En mensen met verschillende geesten komen bijeen. Jezus kon niet genezen onder zo'n menigte. Hij kwam in zijn eigen land en ze geloofden hem niet. Hij kon daar geen machtige werken doen. Op een dag moest hij een man die blind was, helemaal buiten de stad leiden voordat hij hem zijn gezicht kon schenken en hem dat te laten ontvangen. En één met zijn gehoor. Zie? Soms moet u wel samenkomen waar gelovigen zich hebben vergaderd en geloven. En deze plaats is nu gewijd aan de dienst van de Heer Jezus Christus. En het is nu een kerk. Evenveel kerk als waar ook de mensen samenkomen, dat is de kerk. Dus nu zijn wij vanavond zeer bevoorrechte mensen. Wij vinden het fijn om vanavond hier te zijn, om met u allen te vergaderen, te bidden en Jezus Christus onder ons te herkennen. Nu, u weet dat de Presbyterianen, of ik geloof dat het leden van de Episcopaalse kerk zijn die een heleboel op en neer en op en neer hebben. Staan op om iets te zeggen, gaan weer zitten. Staan op en zeggen iets en gaan zitten. En ik ga u vragen om weer te gaan staan terwijl ik het woord lees. Lucas, het 24e hoofdstuk, als u nu aandachtig wilt luisteren, het is tamelijk lang schriftgedeelte. Ik wil beginnen bij het 13e vers van Lucas 24. En zie, twee van hen gingen op diezelfde dag naar een vlek dat 60 stadia van Jeruzalem was, welks naam was Emmaus. En ze spraken samen onder elkander over al deze dingen die er gebeurd waren en het geschiedde terwijl ze samen spraken en elkander ondervroegen dat Jezus zelf bij hen kwam en met hen ging en hun ogen werden gehouden dat ze hem niet kenden. En hij zeide tot hen: wat redenen zijn dit die gij wandelende onder elkander verhandelt en waarom ziet gij droevig? En de een, wiens naam was Cleopas, antwoordende zeide tot hem: zijt gij alleen een vreemdeling te Jeruzalem en weet niet de dingen die deze dagen geschied zijn? En hij zei tot hen: welke? En ze zeiden tot hem: de dingen aangaande Jezus de Nazarener, die een profeet was, krachtig in werken en woorden voor God en al het volk. En hoe onze overpriesters en oversten hem overgeleverd hebben tot het oordeel des doods en hem gekruisigd hebben. En wij hoopten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Doch ook, benevens dit alles, is het heden de derde dag van dat deze dingen geschied zijn, maar ook sommige vrouwen uit ons hebben ons ontsteld, die vroeg in de morgenstond aan het graf geweest zijn. En zijn lichaam niet vindende, kwamen zij en zeiden dat zij ook een gezicht van engelen gezien hadden, die zeiden dat hij leeft. En sommige van hen, die met ons zijn, gingen heen tot het graf en bevonden het, alzo gelijk ook de vrouwen gezegd hadden. Maar hem zagen ze niet. En hij zeide tot hen: o, onverstandige en trage van hart, om te geloven al hetgeen de profeten gesproken hebben. Moest de Christus niet deze dingen lijden en alzo in zijn heerlijkheid ingaan? En begonnen hebbende van Mozes en van al de profeten, legde hij hun uit in al de schriften hetgeen van hem geschreven was. En zij kwamen nabij het vlek waar zij naartoe gingen, en hij hield zich alsof hij verder zou gaan. En zij dwongen hem, zeggende: blijf met ons, want het is bij de avond en de dag is gedaald. En hij ging in om met hen te blijven. En het geschiedde, toen hij met hen aanzat, nam hij het brood en zegende het. En toen hij het gebroken had, gaf hij het hun, en hun ogen werden geopend, en ze kenden hem. En hij kwam weg uit hun gezicht. En ze zeiden tot elkander: was ons hart niet brandende in ons toen hij tot ons sprak op de weg? En toen hij ons de schriften opende. Laat ons bidden. Heer Jezus, we zijn ons bewust dat het waar is. Er is niets in de wereld meer waar dan uw woord. Er is niets in de wereld nog gewichtiger dan uw woord. En we bidden dat u deze geschiedenis vanavond in onze harten aan ons wilt openbaren. En dit deel van de schrift opnieuw vanavond wilt doen herleven. Opdat wij de Heer Jezus zouden mogen herkennen, zoals zij destijds. Alleen zij herkenden hem een dag na zijn opstanding. En mogen wij hem nu herkennen na 2000 jaar. We vragen in Jezus' naam en voor zijn glorie. Amen. U mag gaan zitten. Bedankt voor het kleine welkomsteken achterin de kerkauditorium. Mijn onderwerp vanavond was: toen hun ogen werden geopend, kenden zij hem. Nu, onze achtergrond vanavond is het eerste Pasen. De grote, sombere dag van kruisiging was voorbij. Onze Heer Jezus was naar de wereld gekomen en had zich duidelijk bekendgemaakt als de Zoon van God. Alle schriftgedeelten die op hem betrekking hadden, had hij volbracht. Zelfs de laatste uren aan het kruis waren vervuld. Nu was de opstanding, die ook beloofd was, gekomen. Maar de mensen in die dag waren zo'n beetje zoals wij vandaag zijn. Ze hadden in het enthousiasme over wat ze gezien hadden, het bovennatuurlijke enzovoort, ze hadden gemist te herkennen al de schriften die op hem betrekking hadden. Ze hadden er iets van herkend en geloofd, en een deel ervan hadden ze niet herkend. Ik denk dat het heel veel op vandaag lijkt. Menigmaal nemen we sommige dingen aan die Jezus gezegd heeft, maar niet alle dingen die hij zei. Mensen komen soms en zeggen, wij geloven dit, maar dat geloven we niet. Nou, je kunt niet dit geloven zonder dat te geloven. U moet het allemaal geloven, ziet u. Het is, of het is allemaal God, of niets is God. En zo moet het allemaal precies passend op zijn plaats zijn gezet. En zoals ik gisteravond zei, God heeft dat, zijn schrift, vanaf den beginnen beschikt, voordat er enige tijd was, daar hij eeuwig was, en hij is de eeuwige, en deze dingen die nu gebeuren, zijn slechts attributen van Gods gedachte. Eerst moet het een gedachte, en dan een woord zijn. En een woord, wanneer een gedachte wordt uitgedrukt, is het een woord. En wordt het gesproken, dan moet het geschieden. En de hele zaak is God, die zich ontvouwt in zijn attributen. En dan God die gematerialiseerd wordt en tastbaar wordt gemaakt, waartegen we kunnen praten, mee kunnen spreken, in zijn gehele gemeentelichaam en alles. Dus was uw naam in zijn gedachten, zo hebt u eeuwig leven. U kunt het op geen andere manier hebben. Als u eeuwig leven hebt, was u altijd al eeuwig, begrijpt u? U, indien anders, u kunt niet gewoon zeggen, wel, ik behoor tot de kerk, ik doe dit. Nee, nee, eeuwig leven had nooit een begin. Alles wat eeuwig was, is nooit begonnen en kan niet eindigen. Dus was u slechts in zijn gedachten, uw naam, wie u bent en wat u bent. Dat is de enige manier waarop u ooit eeuwig leven kan hebben, omdat u er altijd al was. En die anderen, het maakt niet uit wat ze zijn, die zijn eeuwig dood. Ze waren vanaf den beginnen dood. De Bijbel zei, de vrouw die in wellust leeft, is dood terwijl ze leeft. Zo is het, begrijpt u? Ze was altijd al dood, ze is dood in zonde en overtredingen. En als u al in dat opwekkingsleven was, toen hij begon, kwam hij dat verlossen. En uw naam werd in het levensboek van het Lam gezet, in zijn gedachten, in de beginnen. En hij kwam om alle namen die in het boek stonden te verlossen. Niet meer, niet één meer, alleen wat erin was. Wanneer de laatste naam verlost is, neemt hij zijn boek en eist op wat hij verlost heeft. Nu, en wat een vreemde zaak zou het zijn, als wij niet alles wat in die schriften staat, geschreven, konden geloven, want het is allemaal Gods woord, het is allemaal geïnspireerd, elk stukje ervan, en wij geloven elk stukje. Wel nu, dit glorieuze tafereel dat we vanavond voor ons hebben, is Jezus opgestaan uit de dood, in een lentetijd rondwandelend. In het voorjaar opgekomen, de opstanding, de eerste bloem, om uit de dood op te staan, onze Heer Jezus, hij was de eersteling van degene die sliepen, de paasbloem die opkwam. De eerste die zijn hoofd opstak, na een koude middernacht van duisternis en zonde. Hij had de zondeprijs betaald. En God liet hem op de derde dag opstaan. Wij geloven dit met heel ons hart. Dat God hem op de derde dag overeenkomstig zijn belofte liet opstaan. En wij geloven het volgens de schrift. Dat hij hem op de derde dag deed opstaan. Hij was de eerste die uit de dood opstond. De eersteling van degenen die sliepen. En dan te bedenken, die grote ellende gedurende de 4000 jaar waarin de wereld in zonde had rondgetast en geen uitweg kende, dat hij hier terug is uit de dood. Wat een tijd, wat een lentetijd. De kerk behoorde de glorieuze halleluja's te zingen. Maar in plaats daarvan liepen ze neerslachtig rond, bedroefd enzovoort, omdat ze tekort schoten alles te geloven wat hij zei. En dit geldt hetzelfde voor vanavond. Omdat men tekort schiet om alles te geloven wat hij gezegd en beloofd heeft. Daarom is de gemeente in zo'n toestand waarin ze vanavond verkeert. Omdat wij gefaald hebben alles te geloven van wat hij zei dat hij zou doen. Alle schriften die op hem betrekking hebben, wij hebben gefaald het allemaal te geloven. We slaan ermee rond, gooien het door elkaar en voegen er iets aan toe, anders aan toe. En als we de hele zaak geloven, zou het er een bron van vreugde in onze ziel zijn, omdat we met hem zijn opgestaan in de gelijkenis van zijn opstanding en nu zitten in hemelse gewesten in Christus Jezus, met alle overtredingen en krachten en duisternis onder ons steken. Dat wij vrijgekochten van God zijn. Hallelujah. Omdat wij met hem zijn opgestaan in de gelijkenis van een opstanding en nu zit in hemelse gewesten in Christus met alle overheden en krachten en duisternis onder onze voeten. We hebben het recht met het bloed van Jezus Christus ons teken dat wij vrijgekochten van God zijn. Dat God door Jezus Christus onze verlossing betaald heeft en wij het recht hebben dat teken te houden over alles wat we vragen en het te ontvangen. God zei het. Dat maakt het vast. Als we maar al de schriften konden geloven. Maar de kwestie was, het droevige gedeelte, dat vele mensen die hem kenden en hem lief hadden, niet inzagen dat hij van de dood was opgestaan. Zo is het vandaag. Veel mensen die geloven en zelfs onderwijzen dat hij opstond uit de dood, herkennen het nog steeds niet. Zeker kunnen zij het niet begrijpen. Het is een te wonderlijk iets. Het is te ongebruikelijk. Het zijn de ongewone dingen waar God in is, als het overeenkomstig zijn belofte is. Velen hadden hem lief en wisten het niet. Het was absoluut te ongewoon voor hen om te geloven wat die getuigen die van de graftombe kwamen zeiden. We zagen een gezelschap van engelen die zeiden dat hij is opgestaan uit de dood. O, wel wij. Zie, als ze maar in de schriften hadden gekeken. Hij beloofde het, dat hij het zou doen. Evenals met de fariseeën en religieuze leraren van zijn dag. Als zij slechts in de schriften hadden gekeken, zoals hij zei te doen, onderzoek de schriften. Want daarin denkt u eeuwig leven te hebben. En deze zijn het, die van mij getuigen, die vertellen wie hij is. En als deze discipelen die dag maar even in de schrift hadden gekeken, zouden ze in de schrift hebben gevonden dat hij beloofd had weer op te staan. En God beloofde hem te doen herrijzen en hij deed het. Nochtans werd zijn beloofde woord geschreven dat hij het voor hen zou doen. Het woord zei dat hij zou opstaan. Hij had het beloofd, maar toch waren zij bedroefd en geheel uit het veld geslagen enzovoort. Ze dachten dat ze alles wat ze hadden waren kwijtgeraakt en dat alles gefaald had. En ik denk dat het de donkerste uur is geweest dat ze ooit hebben meegemaakt. Ze hadden verwachtingen van hem gekoesterd en in hem geloofd en zijn grote manifestaties van mirakelen en tekenen en wonderen gezien en alle bewijzen. Wijzen van de Messias en dan hem daar te zien staan en te zien sterven. Bespuugd in zijn gelaat, terwijl hij de gedachten die in de harten van de mensen waren kon onderscheiden. Maar als ik dit met een wereldse uitdrukking zeg, neem het me niet kwalijk, doch wanneer het menens wordt, dan gelooft u het nog steeds. Toen zij een doek om zijn gelaat bonden, die dronken soldaten, een doek voor zijn gelaat deden, een stok namen en hem op het hoofd sloegen en zeiden, wij vernemen dat u een profeet bent. Als u een profeet bent, en ze gaven die stok aan elkaar door en zeiden, vertel ons dan wie u heeft geslagen. Dan zullen wij het geloven. Het zag er naar uit of hij in een val was gelokt. En men heeft gedacht, wel als zij ooit iets tegen hem zouden zeggen, dan zou hij hen gewoon met blindheid slaan. Hij zou hen doden als zij iets zouden zeggen. Zie, dat is niet altijd Gods opzet om dingen te doen. Begrijpt u? Toen hij aan het kruis hing en Caiaphas en de priesters allen zeiden, als gij de Christus zijt, zeg het ons ronduit, kom af van het kruis, dan zullen we u geloven. Ziet u, ze konden niet begrijpen hoe God ooit naar het kruis kon gaan en sterven. Maar dat was de reden waarom God vlees werd gemaakt, zodat hij kon sterven. De fariseeën gaven hem het grootste compliment dat hij ooit kreeg toen ze zeiden, anderen heeft hij wel gered, zichzelf kan hij niet redden. Zeker was dat een compliment. Als hij zichzelf redde, kon hij anderen niet redden. Hij moest zichzelf geven. Daarom werd God vlees gemaakt om te sterven, zodat hij kon lijden en de straf op zich nemen. Hij kon het niet doen zolang hij Jehovah in de geest was, God de Vader. In geestvorm kon het niet doen. Maar toen God vlees werd gemaakt en onder ons woonde, een menselijk wezen, toen kon hij de dood smaken en de straf nemen die hij op alle menselijke wezens had gelegd. Hij nam het op zich en betaalde de prijs. En toch had zijn beloofde woord deze opstanding beloofd, maar zij begrepen niet dat het zo zou zijn. Ze konden het absoluut niet bevatten. Het woord, hij was het bewijs van zijn belofte. Jezus, sprekend tegen deze Cleopas en zijn vriend op de weg naar Emmaus, was de betuiging van zijn beloofde woord. En nog begrepen zij het niet. En mag ik het vandaag zeggen? Na 2000 jaar van onderwijs en geloven, is hij nog steeds levend. En mensen kunnen het niet bespeuren. Ze kunnen het niet begrijpen. En de hoofdzaak is dat zij zo volgestopt zijn met andere dingen, te veel zorgen en te veel andere onzin. Daarom kunnen zij het niet begrijpen. Zij waren te bedroefd en te verscheurd om het te begrijpen. Merk nu op dat zij over hem spraken. Ze waren nu op weg naar Emmaus en ze waren van plan weer naar hun oude baan terug te keren. En Petrus ging vissen en sommige van, hen gingen met hem mee. En Klopas en zijn vriend zeiden wel, we gaan naar Emmaus. Misschien woonden ze daar ongeveer een sabbatsreis enkele kilometers de heuvel over. En deze prachtige paasmorgen verrees Jezus uit de dood. Verrezen zijn woord. Gods woord was vervuld. Ik zal mijn heilige niet achterlaten om verderving te zien. Nog, ik zal zijn ziel niet in de hel laten. Nog zal ik toelaten dat mijn heilige verderving ziet. Het was het woord. Merk op, David sprak het. Jezus zei, breek deze tempel af en binnen 3 dagen zal ik hem doen herrijzen. Ziet u, de Zoon des Mensen zal opgaan naar Jeruzalem en worden overgegeven in de handen van de heidenen. En vrede mannen worden bespot, gegeesteld en gekruisigd. Maar op de 3e dag zal hij weer opstaan. Dat zei hij, daarmee had hij het vast moeten staan. En deze mannen hier, wie hij dit had verteld, die het woord kende, liepen hier bedroefd over de weg. Kunt u zich zo'n tafereel voorstellen? Maar het heeft zich absoluut weer herhaald. Het wordt herhaald. Terwijl ze over de weg gingen, ontdekken wij bij hen iets belangrijks. Zij spraken over hem toen hij verscheen. Dat is vandaag de moeilijkheid. De reden waarom ik denk dat hij aan zoveel van ons niet verschijnt, is omdat we niet genoeg over hem spreken. We hebben andere dingen waarover we moeten spreken. Onze denominationele verschillen, daar moeten we ons druk over maken. We moeten spreken over communisme. We hebben allerlei programma's en al het andere. Alles houdt ons bezig. We hebben geen tijd om over hem te praten. Het programma van de kerk. Wie gaat de gekozen voorganger worden? Wie moet dit en wie moet dat gaan doen? We spreken over van alles, behalve over hem. Terwijl we over hem behoorden te spreken, altijd. Dat behoorde onze doelstelling te zijn. Dat moest ons hele leven zijn, in hem. Onlangs sprak ik tegen een man, hij had gezegd, oh, gelooft u die onzin? Ik zei, meneer, ik besteedde er mijn leven aan. Dat is waar, ik heb mijn leven ervoor gegeven. Ik wou dat ik 10.000 levens had om ervoor te geven. Ik geloof het nog steeds. Zeker, we moeten bezig zijn met over hem te spreken als we hem willen zien. Dat is wanneer altijd. En ze hadden hem moeten herkennen, maar dat deden ze helemaal niet. Toen hij naast hen kwam wandelen, hadden zij het moeten herkennen, weten. Vergeet niet dat zij 3 jaar lang met hem gewandeld hadden. En hier, zou u zich dat kunnen voorstellen? Zijn discipelen, die 3 jaar met hem gewandeld hadden. En hij wandelt hier precies naast hen en gewoon stekenblind. Waarom? Omdat zij de schrift niet kenden. En toch had hij hun de schrift verteld. En hier was hij, Immanuel, vlees gemaakt, woonde onder ons, en de fariseeën herkenden het niet. Zij konden het niet begrijpen, hoe deze man, zij kruisigde hem, want hij zei, hij brak de Sabbat en maakte zichzelf God. Dat is de reden dat zij hem kruisigden. Nu vinden wij uit waarom zij misten dat te weten, het is omdat zij de schrift niet kenden. Wel nu, deze discipelen hadden hem moeten herkennen, maar zij kenden de schrift niet. Hier ontvouwde hij toen aan hen, let op, terwijl hij met hen begint mee te gaan, onthulde hij aan hen de belofte in de schrift omtrent zichzelf voor dat tijdperk. Niet de schriftbelofte voor in Noach's tijdperk, niet de schriftbelofte voor andere tijdperken, de schriftbelofte betreffende zichzelf voor dat tijdperk, die precies toonde wie hij was. Zie, hij begint hen te vragen, waarom zijn jullie zo bedroefd? Wel, zeiden ze, bent u hier een vreemdeling? Terwijl ze hem recht in het gelaat keken, bent u hier een vreemdeling die niet weet wat er is gebeurd? Wel, Jezus van Nazareth, een door God bevestigde profeet. Waarvan wij hoopten dat hij degene zou zijn die Israël zou verlossen. En dit is de 3e dag. Ze hebben hem gekruisigd en al deze dingen. En hij zei, welke dingen zijn er gebeurd? Net alsof hij er niets van wist. Zie, hij handelde alsof hij er niets over wist. Maar bedenk nu, dat toen hij begon te spreken, hij de belofte betreffende zichzelf aan hen begon te openbaren. Hij zei, weet u niet hoe Christus eerst moest lijden en ingaan in zijn heerlijkheid? En toen begon hij met de schriften van Mozes en al de profeten en openbaarde hun de schriften aangaande zichzelf. De Messias. Wat de Messias moest zijn. Welke daden hij moest doen. Alles wat hij moest zijn. Dat openbaarde hij aan hen. En zij begrepen nog steeds niet hem. Begrepen hem nog steeds niet. Als dat vandaag geen herhaling is, Hij doet hetzelfde en nog steeds tast de kerk rond in duisternis. Openbaart hun wie hij is en wat hij is. En nog zeggen zij, wel, nu ik geloof dat mijn kerk leert, daar heb je het. Ziet u, dat is de reden. Ga terug naar de schrift. Doorzoek de schriften, die hebben de waarheid. Wij maken het zo verward. Hoe weten we dat het een schrift is? Wanneer het een schriftgedeelte is dat beloofd is voor dat tijdperk. Nu, hij ging niet terug om te zeggen, herinnert u zich Mozes, wat hij deed, zie? Hij openbaarde hun de schrift betreffende zichzelf voor dat tijdperk. Hij was het licht voor dat tijdperk. Mozes was het licht voor zijn tijdperk. Jeremia was het licht van zijn tijdperk. Het was Gods licht dat scheen door het woord dat beloofd was voor dat tijdperk. Ieder tijdperk heeft zijn beloofde woord. God zendt zijn profeten en openbaart dat woord, betuigt eerst zijn profeet, openbaart dan dat woord en doet het leven. En Jezus was de Christus. En alles wat op Christus betrekking had, dat had hij betuigd. Bewezen, een maagdelijke geboorte, genas de zieken, onderscheiden de harten van in hun hart, gedachten in hun hart, alles wat hij verondersteld werd te doen om de Messias te zijn en dan nog opgestaan uit de dood en ze herkenden het nog steeds niet. En ze wisten het nog steeds niet. Nadat de schriften onthuld waren, herkenden ze hem nog steeds niet, hoewel hij dat beloofde woord was. Denk nu hoe prachtig dit is. Het woord dat hij hun aan het openbaren was, toonde hun. Ze hadden 3 jaar met hem gewandeld en erkenden dat ze wisten dat hij dat woord vervuld had. Daar gingen zij wandelend op weg naar Emmaus. Is dat zo? Begrepen het gewoon niet. Ze konden het niet vatten. Merk op dat toen het erop aankwam dat hij hun het woord opnieuw had geopenbaard en hun toonde hoe Christus deze dingen moest doen, en zij het nog steeds niet zagen, kijk wat een berisping zij kregen, die predikers, voor het niet weten en erkennen van de vervulde schrift, die voor hun ogen was vervuld. Let op zijn woorden tot hen, dwazen, traag van begrip. Hier was God zelf, de opgestaande Messias die met hen meewandelde en hun toonde en zei, waarom verstaan jullie niet dat Christus deze dingen moest doen? Weten jullie niet dat het op deze wijze en op die wijze en zo moet zijn? Had heel de dag de schrift aan hen uiteengezet en nog, is dat zo? En wisten niet dat hij het was die daar stond. Toen keek hij om zich heen, nadat hij het woord had gepredikt en hun had verteld en getoond de dingen die er verondersteld werden te zijn en dat zij het nog steeds niet begrepen, zei hij, dwazen en trager van hart om niet te begrijpen. Zie, te begrijpen. De bewezen schrift van het uur. De schrift die in die dag op hem betrekking had. Toch was hij bij de discipelen, maar zij herkenden niet het geschreven woord toen zij het gemanifesteerd zagen. Ik wil dit een ogenblik laten inzinken, begrijpt u? Kijk, wisten het niet, toen de lezend uit de schrift, dat het een belofte voor deze dag is, en slaan het dan gade dat God het gemanifesteert, en zeggen, nog ik vraag het me af. Hetzelfde ziet u, precies eender, we hebben nog steeds met menselijke wezens te doen. En we zien dat hij ze scherp berispte, en ze waren discipelen, omdat zij het woord niet kenden, en zij het niet begrepen toen het voor hen werd gemanifesteerd. Ze begrepen het niet, wat hetzelfde is vandaag gebeurd, maar in de gedachten van de mensen het maakt dat je medelijden met hen hebt, omdat de een met zijn groep die kant uitgaat en de ander heeft een groep die deze kant uitgaat en het enige waaraan ze denken is die groep te laten groter te laten worden, daarom kan Christus zichzelf niet aan de mensen openbaren. Wel nu, de kerk behoorde de meest, wel ze behoren nu in haar glorieuze staat te zijn, in de kracht van zijn opstanding, grote tekenen en wonderen. In plaats daarvan hebben zij hier zozeer mee omgelummeld dat zij blindelings de ecumenische raad binnenwandelen om het merkteken van een beest te nemen en ze weten het niet. Zo is het precies wetend dat het woord zegt dat het zou gebeuren. En ze denken dat het werkelijk goed is. Het is aardig en doet een goed aanbod en dus doen ze het. Hoe kunnen twee samen gaan? Wat gaat u Pinkstermensen doen? U zult uw fundamentele leerstellingen van de doop van de Heilige Geest moeten opofferen als u dat doet. Zeker zult u dat moeten doen. Zo is het. Wat gaat u doen wanneer die tijd aanbreekt? En gewoon dom intuinen. Enige van de leiders, van de Pinkstermensen, volle evangeliemensen, doen mee in deze concilies en hebben contact met het Vaticaan en in de hiërarchieën enzovoort en zeggen, het is een oostgeestelijk gevoel. Een man die dusdanig verkild is ten opzichte van de geest van God, die zoiets zou veroorzaken, geen wonder dat hij zou zeggen, dwazen en trage van hart, om te begrijpen wat de schrift zei. Hij zou het vanavond uitspreken als hij door een vat zou spreken. Hij zou hetzelfde zeggen. Dwaas en trager van hart om te begrijpen hoe het woord daar precies wordt gemanifesteerd en er dan rechtstreeks inlopen. Hetzelfde nu. We zijn te druk met onze programma's. Zij waren te druk bezig, luisterden naar hem en deden andere dingen. En nu ontdekken we dus dat we zoveel verschillende geloofsbelijdenissen en zoveel verschillende televisieprogramma's hebben. En nu hebben we een anticommunistische beweging gekregen. Laatst op een ochtend luisterde ik naar Lifeline, Levenslijn, die de gedocumenteerde verklaring erover gaf dat u communisme daarom nooit zult uitroeien. Wel, ze zijn hier al jaren en nog eens jarenlang. Al deze verschillende programma's en systemen volgens Lifeline, waarbij men zelfs tot deze nazi's kwam als met een hersenverlamming en dergelijke onzin daarin, in de anticommunistische beweging. De anticommunistische beweging, communisten daarbinnen inspireren het slechts om uit te vinden wie is. Oh my, ik ben daar niet in geïnteresseerd. Ik ben geïnteresseerd in de komst van Jezus Christus voor een gemeente. Predikers moeten daarmee bezig zijn en kijken wat de schriften voor vandaag hebben beloofd. Kijk niet uit naar een overname door communisten. En kijk uit naar een komend koninkrijk. Jezus Christus en het millennium dat zal aanvangen. Zelfs absoluut niet geïnteresseerd in communisme. En in geen van hun ismen of uw religieuze ismen. Geen ervan. Ik ben geïnteresseerd in Jezus Christus. In hem alleen. Om de mensen hem te laten zien. Hij is hier, zichzelf bewijzend. En toont hier precies wat hij gezegd heeft te zullen doen in de laatste dagen. Wel nu, zij begrepen het niet. Ze waren te druk bezig. Toch beweert men vandaag te geloven dat hij uit de dood is opgestaan. Iedereen gelooft dat hij uit de dood is opgestaan. Zie, zij die werkelijk christenen beweren te zijn, geloven dat. En dan kan hij vlak in de buurt komen en precies doen wat hij gezegd heeft dat hij zou doen na zijn opstanding. En nog steeds zien ze het niet. Zeker, oh, het is de waarheid. Ze zien het gewoon nog steeds niet. Geloofsbelijdenissen, onderwijskundige programma's. Ze hebben hun predikers geplaatst en hebben hen zo onderwezen dat het hen heeft verblind. Verblind in hun zelfgemaakte theologieën dat zij van het woord van God zijn afgeweken. Zoals ik gisteravond al zei, God heeft geen enkele uitlegger nodig. Ik kan zijn woord niet uitleggen, nog kan iemand anders zijn woord uitleggen. Hij is zijn eigen uitlegger. Wanneer hij heeft gezegd dat hij iets zou doen, doet hij dat en dat maakt het vast, dat is alles. Hij zei wat hij zou doen en hij deed het. En dat bevestigt het. Hij heeft niemand nodig om het te vertellen, dit is dat en of dit is dat. Hij doet het zelf. Onze uitleggingen hebben niets te betekenen ten opzichte van de schrift. Hij spreekt zelf en dat is hoe het is. In het begin, toen hij zei, er zij licht en er was licht, dat heeft geen enkele verklaring nodig. Een maagd zal zwanger worden en ze werd het. Ik zal mijn geest uitstorten op alle vlees. Hij deed het. Het heeft geen enkele uitlegging nodig. Wat hij heeft gezegd dat hij in deze dag zou doen, heeft hij gedaan. Het hoeft niet te worden verklaard, het verklaart zichzelf. Hij is zijn eigen uitlegger. Nu, we zijn zo druk bezig met andere dingen en we hebben onze mensen van de weg afgebracht en heel wat van onze volle evangelie, zendingsposten enzovoort en scholen geven een man een psychiatrische test, een geestelijke test, door een psycholoog, voordat hij een zending kan worden om te kijken of zijn IQ hoog genoeg is. Is dat niet waar? Wat? Ik zou me dat kunnen voorstellen in een formeel afstandelijk iets dat vele jaren geleden stierf, maar zo vers als Pinkster is. Hoe konden ze ooit zoiets dergelijks doen? Zou u zich het IQ kunnen voorstellen dat men op de dag van Pinkster vereiste? Geloof in God, dat is wat ze moesten hebben. Zeker. Dat is de vereiste, indien gij gelooft. Deze tekenen zullen hen volgen die geloven, zei Jezus. Hij heeft nooit gezegd hen te testen voor hun IQ. Hij zei, ga heen in de gehele wereld. Zendelingen, maak discipelen uit alle volken. Deze tekenen zullen degene volgen die geloven. Volgen, dat is het IQ, Gods IQ. Of u genoeg geloof hebt om deze dingen te laten leven en het werkelijk te zijn. Christus gemanifesteerd aan de mensen. Maar vandaag willen wij ze testen met een of andere leerprogramma. My. Men testte onlangs Jack Ruby op krankzinnigheid. Ze doen het nog steeds. De hele wereld is krankzinnig. Natuurlijk is de man gek. Niemand kan op een ander schieten zonder gek te zijn. De hele wereld is gek. Zeker. De boer, hij is gek ten opzichte van de zakenman. En de zakenman is gek ten opzichte van de boer. Maar wie is er gek? De hele groep. Er is maar één bij zijn volle verstand. En dat is Jezus Christus, de Zoon van God. En zijn evangelie heeft het antwoord op alles. Onze psychologieboeken en al deze dingen zijn onzin. Als het in tegenstelling is met dit woord, verwerp het weg. Gods woord is juist en alle anderen zijn verkeerd. We zien deze dingen. Geen wonder dat de wereld doordrenkt is met bloed. Geen wonder dat de dingen zijn zoals ze nu zijn. Het is gewoon elke keer. Ik vraag me af of Oswald, die onze president vermoord heeft, ik vraag me af of hij een krankzinnigheidstest heeft, zou hebben gehad. Ik betwijfel het. Maar ziet u, hoe kan een man aankomen rennen en een andere man neerschieten, zijn leven nemen en verder gaan? Nu, ik ben in Texas, ik zal hier niet verder op doorgaan, maar laat me u iets zeggen. De Heer zal op een dag bij zijn komst voor dit alles zorg dragen. Let op, u hebt geen recht om iemands leven te nemen. Absoluut niet. God is de enige die het recht heeft om leven te nemen. Dat is waar. Let nu op, het woord naar waarheid geschreven, de belofte voor dat tijdperk, volkomen betuigd, en zij herkennen het nog steeds niet. Merk op dat zij wel hadden toegegeven dat hij een profeet was. Jezus van Nazareth. Bent u een vreemdeling hier? Jezus van Nazareth, die een profeet was, machtig in daden voor God en de mensen, erkende dat hij een profeet was. Dan als zij hadden erkend dat hij een profeet was. Een profeet is gezonden voor dat tijdperk waarin hij leeft. Hij moet Gods belofte manifesteren. Het woord komt tot de profeet. En als hij de profeet was, dan zou het beloofde woord voor dat tijdperk door hem worden gemanifesteerd. En nog zagen ze hem niet. Ze konden het gewoon niet zien. Ze zeiden hij was een profeet. Machtig in daden. En wat zijn werken waren, krachtig, in woord voor God enzovoort. Hij was groot. En wij hoopten, Israël had zijn verwachtingen op hem gebouwd, geestelijk Israël, niet de kerk Israël, maar de natie. Het volk, het echte geestelijke Israël, had zijn hoop op hem gebouwd. En merk op, toen zij hem erkenden als een profeet, wat ging hij doen? Hij deed precies wat een profeet moest doen. Hij verwees regelrecht terug naar het woord. Zie? Direct terug om het te laten zien. Als hij een profeet was, zoals ze zeiden dat hij was, gaat hij dadelijk terug om het woord te tonen dat op die dag over hemzelf is beloofd. Nog steeds herkenden ze hem niet. Liepen verder zo blind als het maar kon zijn. Herkende het niet. Hij beloofde woord voor hun tijdperk. Hij was de profeet om dezezelfde zaak te manifesteren. Nu kijk, hij zei dwazen, traag van hart. Maar wat de profeten over Christus gezegd hebben te begrijpen, hoe hij deze dingen die hij gezegd heeft moet leiden, en dan in zijn heerlijkheid binnengaan. Om op de derde dag op te staan, al deze dingen die hij verondersteld wordt te doen. En toch begrijpen jullie het niet? Zij hadden moeten weten dat daar een man was, die aan het betuigen was wat zij zeiden te geloven. Maar nog steeds konden ze het niet zien. Hij was een stellig teken van een ware profeet. Altijd door niet terug te gaan naar een ander woord, terug naar een ander. Maar door het woord te bewijzen dat hij vandaag leeft in zijn belofte. Bedenk nu, voordat hij kwam Johannes op het toneel. Hij was een profeet. Wat was hij? Een voorloper van de Messias. En hij zei, ik ben niet de Messias. Zij dachten dat hij het was, omdat hij een profeet was. Hij zei, ik ben niet de Messias. Ik ben zelfs niet waardig zijn schoenen los te maken. Maar hij staat in uw midden. Oh, Johannes was ervan overtuigd dat hij er was. Daar hij wist dat hij hem moest introduceren. Zijn vader was een priester. Hij ging niet naar een seminarie om voor priester te leren. Zijn taak was te belangrijk. Hij ging naar de woestijn om alleen te zijn met God. Hij wilde geen gemeenschapskaart van iemand dragen. Of zij zouden dit, dat of wat anders hebben gezegd. Daar ze allemaal in de war zouden raken en worden beïnvloed door de menselijke instellingen van die dag. Zijn taak was te belangrijk. Hij moest enkel op God vertrouwen, want hij moest de Messias aankondigen. Jezus zei, hij was een helder schijnend licht. En voor een tijdje verlangde u met hem te wandelen, verheugde u zich met hem te wandelen. Maar ik heb een groter getuigenis dan Johannes. Zie, hij is nog steeds, geloofde ze het niet. Een zeker teken van een echte profeet die kwam en hen terugbracht naar het woord en ze konden zijn manier van spreken niet begrijpen. Kijk, de schrift had gezegd wat er zou gaan gebeuren, precies woord voor woord zoals het was. Zelfs David, honderden jaren daarvoor, ongeveer 800 jaar, riep precies hetzelfde uit wat hij aan het kruis sprak. En ongetwijfeld kon het wel zijn dat zij die ochtend in de tempel datzelfde lied hadden gezongen. Psalm 22, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? In de tempel erover zingend, terwijl ze de God die zij beweerden te dienen aan het kruis waren. Zo is het vandaag. De God in wie zij beweren te geloven, die zichzelf manifesteert en zij willen, u wilt elke deur sluiten en geen samenwerking en niets anders. Zij zeggen dat het tegengesteld is aan hun geloofsbelijdenissen. O, dwazen, trage van hart, om te weten de dag waarin wij leven, heeft God dit niet beloofd in de laatste dagen. Hoe deze Laodicea-kerk lauw zou zijn en Jezus aan de buitenkant proberend binnen te komen voor een beetje samenwerking. Wat is Jezus? Het woord, het ware woord dat gemanifesteerd is. Aan de buitenkant proberend binnen te komen en hij kon niet binnenkomen.
Het uur waarin we leven, namelijk blind, precies, eender. Jezus zei dat ze zo zouden zijn. De profeten zeiden dat ze zo zouden zijn. Opvliegend, hoogmoedig, meer liefhebbers van genot dan liefhebbers van God. Verbondsprekers, kwaadsprekers, zonder zelfbeheersers, verachters van degenen die goed zijn, die een schijn van godsvrucht hebben en de kracht ervan verloochenen. De kracht van zijn opstanding. Zijn manifestatie dat hij dezelfde is, gisteren, vandaag en voor eeuwig. En hij leeft vandaag voor eeuwig om de dingen die hij gezegd heeft te bewijzen. Ik ben niet tegen u aan het schreeuwen, maar ik wil dat u het hoort. Waarlijk, hun ogen waren nog steeds gesloten. Merk op, hoewel zij niet konden geloven, was er iets in hen om hem uit te nodigen om binnen te komen. Hij deed of hij van plan was door te lopen. Zo zou hij dat vanavond bij u kunnen doen. Nu tot slot, ik ga vanavond vroeg sluiten om een gebedsrijd te hebben. Hij zou misschien net kunnen doen of hij u voorbij gaat. Misschien wordt uw gebedskaart niet opgeroepen. Maar bedenk, het kan zijn dat hij u ook een test geeft. Hij is evenveel God daarginds als hij hierboven of ergens anders is. Hij bewijst dat dag na dag, avond aan avond. Hij is God overal. Begrijpt u? Hij is alomtegenwoordig. Vergeet niet dat hij voorgeeft of hij zal voorbij gaan. En zij dwongen hem. Nou, ze begrepen niet waarover hij sprak, maar toch waren hun gedachten. Zij wisten niet wat te geloven. Zo is er nu menigeen vanavond, vandaag. Zo zijn er vanavond velen in Beaumont. Ze weten niet wat te geloven. Maar weet u wat ze deden? Zij deden het meest wijze wat een mens kon doen. Zij nodigden hem uit om binnen te komen. Dat is het. Dat is het. Het is dan en alleen dan dat hij zich kan openbaren wanneer hij wordt uitgenodigd om binnen te komen. Hij heet hem binnen, welkom. Zeg, Heer Jezus, ik weet dat de schrift dit zegt. Ik kan het misschien niet begrijpen, maar kom in mijn hart. Ik wil u aannemen. Ik wil u geloven. Manifesteert u zich dan aan mij? Merk op dat ze hem binnen nodigden. Wel nu, ze konden het niet verklaren. Ze begrepen niet waarover hij sprak. Het was allemaal zo verwarrend voor hen, ze konden het niet begrijpen, maar toch zeiden ze, nodigden en dwongen ze hem, u moet binnenkomen. Ze zeiden, nee, ik moet verder gaan. Oh, maar Heer, u moet binnenkomen, u moet binnenkomen. En dwongen hem, riepen hem aan totdat hij wel moest binnengaan. Dat is de manier waarop u doet. En wanneer hij dan binnen kan, is, dan kan hij zichzelf openbaren. Hij kan zichzelf bekendmaken wanneer hij binnen is. Merk op hoe hij het na zijn opstanding deed. Het ware beloofde woord. Zie? Zij beseften niet wie hij was. Maar eenmaal bij hen binnen opende hij hun ogen. Op die manier, toen hij daar bij hen binnen in het gebouw was gekomen, opende hij hun ogen nadat hij binnen was. Hij opende hun ogen. Wat? Niet door zijn hand op te heffen en te zeggen, oh, open, laat uw ogen openkomen. Hun ogen waren hoe dan ook open, lichamelijk. Zoals toen in Dathan, of Dothan liever. Het was daar toen zij hadden, Elia was daar, of Elisa. En de Syriërs hadden hen omringd. En Gehazi riep uit, mijn vader, de Syriërs zijn overal. En Elisa liep naar buiten en zei, er zijn er meer met ons dan met hen. En zei, Heer, over die jongens en ogen, en rondom die oude profeten over de heuvel, waren vurige wagens en vurige engelen. En de Bijbel zei dat hij de Syriërs met blindheid sloeg. Hij ging erheen en zei, zoekt u Elisa? En ze zeiden, ja, we zoeken hem. Kom mee, ik zal u tonen waar hij is. En ze konden het met natuurlijk oog zien, terwijl ze meeliepen, maar ze waren blind voor wie hij was. En dat geldt voor vanavond. Uw gezichtsvermogen zou 20-20 mogen zijn, maar uw geest... Kunt u begrijpen dat het een beloofd woord voor deze dag is? Het is Gods belofte. God komt binnen en opent uw ogen. Oh, dat is hem. Is het niet? Hij belooft het. Merk op. Binnen opende hij hun ogen voor wie hij was. Wie hij was. Als hij vanavond bij u binnen kan komen, tot uw wijze van geloven, kan hij uw ogen openen om te tonen dat Hebreeën 13:8 juist is, dat hij dezelfde is gisteren, vandaag en voor eeuwigheid. Als hij binnen kan komen en uw ogen openen, zal hij nu hetzelfde doen. Evenals hij voor die vrouw bij de bron deed, waarover wij gisteravond spraken. Merk nu op dat zij uit de schrift wist wat hij moest zijn. Nu, dat was de goede kant van die vrouw. Vandaag weten velen van ons niet uit de schrift wat hij vandaag is. Wij stoppen hem bij elk kerstfeest in een kribbe. Jazeker. Wij nemen een paashaas en maken er zijn opstanding van. Geen wonder dat we helemaal angstvallig zijn. Begrijpt u? Dat is waar. Geen wonder dat we niet weten waar we aan toe zijn. Maar deze vrouw wist het. Zij had in haar gedachten, diep in haar hart, lag dat zaad. Zoals ik het vandaag uittekende voor mijn goede vriend Jack Moore. Hoe die fariseërs hier, aan de donkere kant, hun hart daar was zwart. Zij hadden geen leven om mee te beginnen. Ze werden een beetje lichter naar gelang zij omhoog kwamen, daar zij religieus waren en hielpen de wetten te onderhouden. En toen het woord daar terug in het begin op hen neerscheen, door het woord, de Bijbel, toen wandelden zij, maar daar terug hadden zij geen licht. Hier was deze kleine, slecht bekende, staande prostituee. Haar eerste leven hier was door haar leven zo zwart als het maar zijn kon. Zij was een prostituee. Ten tweede was daar beneden net een klein beetje licht, daar zij een begrip had van wat de Messias zou zijn. Hier stond Jezus in hun midden. Toen hij het Messiaanse teken deed, hun toonde wie hij was en alles verduisterde het de hele zaak van de fariseeën. Zij keerden terug naar de duisternis. Zij hadden hier niets mee om hier om aan te verankeren. Zij noemden hem Beelzebul, een duivel, en dat licht dat zij eerst hadden, ging uit, en zij kwamen erin om. Hier was deze vrouw, zwart in de zonde als ze maar kon zijn, maar in haar hart wist zij wat die Messias zou zijn. Zij wist welk teken hij zou tonen, en zodra hij tegen haar zei, en zij brengt mij wat te drinken, ze zei, nam contact op met haar geest om te zien waar ze stond. Ze zei, het is niet gebruikelijk. Hij zei, als u wist tot wie u sprak, dan zou u mij om drinken hebben gevraagd. En het gesprek ging verder. Dadelijk ontdekte hij precies waar haar gedachten waren en wat er in haar hart was. En ze wist toen dat wanneer de Messias zou komen, de Messias God moest zijn. God is het woord. Het woord is een onderscheider van de gedachten in het hart. Dat was in de profeten. Die vrouw wist meer dan wat de helft van de predikers in Amerika vanavond weet. Dat is waar, dat is absoluut juist. En dan zij in die toestand. Maar ziet u, zij was voorbestemd voor het licht. En zodra dat licht doorbrak, en zij dacht dat hij maar een gewone man was, misschien met een oneerbaar voorstel. Ze zei, nou, onze vaders hebben op deze berg aanbeden. En u zegt in Jeruzalem, omdat u een Jood bent, en zo ging het verder, de conversatie verder. Hij zei, ga uw man halen en kom hier. Ze zei, ik heb geen man. Hij zei, u hebt de waarheid gezegd, u hebt er 5 gehad. Let op, dat kleine beetje licht van te weten wie hij was, dat leek of het zo kon zijn. Meneer, ik bemerk dat u een profeet bent. Ik weet dat wanneer de Messias komt, hij dat zal doen. Hij zei, ik ben hem. Ze zei, dit is hem, zie. Alles wat zwart aan haar was, werd wit gemaakt. Al het wit aan de fariseeën werd zwart door het te verwerpen. Dat is het verschil. Licht schijnend door het woord, begrijpt u? Omdat haar naam in het levensboek van het lam was gezet voor de grondlegging der wereld, herkende zij het direct. Het nam dat zaadje dat diep achter al die vulgaire vuilheid en dergelijke lag en reinigde het. Daarvoor kwam hij om diegene te reinigen die de Vader hem gegeven had, voor de grondlegging der wereld. Amen. Ik voel me religieus wanneer ik weet dat dat de waarheid is. Niet degene die wil, nog degene die loopt. Het is God. Amen. Niet hoeveel u hebt gedaan, of hoeveel u niet hebt gedaan. Geen mens zocht God, God zocht u. En toen het licht flitste, zeiden die fariseeën, oh dat, ik heb die onzin eerder gehoord. Hij is Beelzebul, dat is een waarzegger. En toen werd de hele zaak zwart. En deze kleine vrouw hier, zwart en daar wit. Hier zwart en daar wit. En ik weet wanneer de Messias komt, ik kijk naar hem uit. Wanneer hij komt, zal hij dit doen. U moet zijn profeet zijn. Hij zei, nee, ik ben hem. En ze zei, kom eens hier man, die mij verteld heeft de dingen die ik gedaan heb. Is dit niet het woord dat de gedachten die in het hart zijn onderscheidt? Is dit niet de Messias? Ze zou vanavond in de Verenigde Staten moeten staan prediken. Hoezeer ik er ook tegen ben. Ze behoorde hier te zijn om iets dergelijks te doen. Om enige van die kerels te tonen wat de Messias is. Merk op, eenmaal binnen opende hun ogen. Toen toonde hij zichzelf met de schrift. Nu opende hij hun ogen. En toen ze dat zei, kwam hij binnen. Zei, wat was binnengekomen? De openbaring. Dit zaad dat hier beneden lag, toen dat zo'n licht erop scheen. U kunt een zaad nemen en het begraven onder een rots. Niet lang geleden zag ik waar men een zonnebloemzaad had. Die ze in Egypte bijna 4000 jaar in een pakket hadden. Ze namen dat zaad, iets van die tarwe die al die jaren in de schuur had gestaan, die Jozef erin had gedaan. En toen het in de grond werd gestopt en de zon erbij kwam, leefde het. De levenskiem was daar gebleven. Oh, broeders. Oh, broeder. Wanneer wij voor de grondlegging der aarde door God bestemd waren, zonen en dochters van God te zijn. Wanneer dit licht betreft, is er geen denominatie, zijn er geen kerkgrenzen, geen kritiek. Niets zal het gaan stoppen. Het zal gaan leven, omdat God het zei. Zij herkenden het. Haar ogen gingen open en zij wist het. Zij wist het. Eenmaal binnen wist zij het. Zij kende de schrift en dat is de reden waarom zij hem kende. Deze discipelen na zijn opstanding kenden de schrift niet. En daarom kenden ze hem niet. En zo wisten de Farizeeën het niet. Zij zei, onderzoek de schriften. U denkt dat u eeuwig leven hebt. Ik, deze zijn het die u vertellen wie ik ben. O, de betuiging van zijn wezen. Wanneer dan de belofte is bewezen, werden hun ogen geopend en zij kenden hem. Maar ook diezelfde zaak die ogen opende, sloot eveneens ogen. Degenen die er gekheid mee maakten, werden voor eeuwig teruggezet naar waar zij in het begin waren, begrijpt u? Het sloot hun ogen. Peters ogen werden door hetzelfde geopend. Hij keek er naar uit. Nathanaels ogen, Jezus zei dat hij hem voor de grondlegging der wereld kende, dat zij die boodschappers zouden zijn. Wel nu, in het aangezicht van dit alles, in dit tijdperk waarin wij leven, wat heeft het aan uw ogen gedaan? Dat is nu de vraag. Niet wat het aan de hun heeft gedaan, aan welke kant staat u vanavond? Nu, u moet of verenigd zijn met de Farizeeën, of verenigd met de apostelen of de gelovigen. Het heeft nu iets aan u gedaan. U staat er vlak tegenover. U hebt iets gedaan. Als u in die dag geleefd had, wat zou u hebben gedaan? Waarmee vereenzelvigt uw tegenwoordige staat zich nu? Waar plaatst het u? Denk erover na. Oh, mijn kerk, dat zeiden de Farizeeën. Bent u gereed om Jezus Christus door de kracht van zijn opstanding te herkennen? Bent u gewillig alles te verzaken en met hem te wandelen? Bent u gereed hem te geloven en zijn licht en leven naar anderen te brengen? Wat heeft het gedaan? Zoals hij geopenbaard is in deze laatste dagen, beloofde hij het. Nu zegt u, broeder Branham, de Messias werd toen geopenbaard. Ik weet dat de schrift dat zei. Wel, diezelfde Messias is beloofd zich vandaag te openbaren. Hetzelfde. Nu Hebreeën 13:8, luister, nu, identificeert hem te zijn dezelfde gisteren, heden en voor eeuwig. Johannes 14:12, zei, hij die in mij gelooft, zie, de werken die ik doe, zal hij ook doen. In Johannes 14:19 vinden we dat hij zei, nog een korte tijd en de wereld, orde, kosmos, zal mij niet meer kennen. Zij zullen totaal blind zijn. Ze zullen mij niet meer zien. Nog een korte tijd en zij zullen mij niet zien. Toch zullen uw ogen geopend zijn, want u zult mij zien. Want ik zal met u zijn. Zelfs in u. Tot het einde der wereld. Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. In Lucas 17:28 zei Jezus dat in de laatste dagen de toestand van de wereld net zo zou zijn als toen de heidenen vernietigd werden in Sodom en Gomorra. Niet in Noach's tijd zoals de vloed die hij gaf vanwege de immoraliteit van die dag, maar hij zei zoals het was in de dagen van Sodom. En dat was een heidense wereld die met vuur verbrand werd. God plaatste een regenboog aan de hemel, geen water meer, maar deze keer is het vuur. Nu is de heidense wereld gereed voor vernietiging. Hij beloofde dat er een grote afval in het land zou zijn. Als u wel eens enige van de foto's hebt gezien, de wijze waarop de vrouwen daarop gekleed zijn, dat blauw onder hun ogen ziet eruit alsof ze kanker hebben, kijk wat ze vandaag doen. Immoraliteit. Verdorvenheid. O, enige van de meest afschuwelijke dingen. En deze natie is ermee overspoeld. Ze leidt de rest van de wereld in echtscheidingen. Onze vrouwen hebben hun morele standaard verloren. Ze hebben de ruggengraat van het land gebroken. En zij allen, de helft van de zaken in Amerika berust op seks. Elk ding, hun whisky, hun tabak en al het andere. En de dokters zeggen het is vergif, het zal u doden. Ze gaan gewoon door met roken en ze zullen het toch doen. Ze hebben geen gevoel voor waarschuwing. En de schrift zegt het hun om niet hun haren af te knippen en dergelijke. En ik praat niet over de vrouw van de wereld, dat is hoe dan ook kanonnenvoer. Maar ik spreek over u, pinkstervrouwen, u weet wel beter. De Bijbel zei dat Simpsons haar hem afzonderde. Een Nazireër geboorte zonderde hem af voor het woord van God. Vrouwen, het zal voor u hetzelfde doen. Een afgezonderd persoon. En een Nazireër is afgezonderd voor het woord. Weg van de wereldse dingen. En je predikt het en je roept het uit en schreeuwt het uit. Je komt het volgende jaar terug en het is erger dan tevoren. Er blijft niets over dan goddelijk oordeel van God. De atoombommen en projectielen en dergelijke voor de hele wereld. De komieken op de televisie en radio enzovoort fluiten en zingen en tappen vuile moppen en gebruiken vloeken en afschuwelijke dingen die zelfs niet moesten worden toegestaan. En al de tijdschriften en dergelijke zijn propvol met naakte, immorele vrouwen en van alles proberen te geest te bevredigen, proberen die te kalmeren. Het doet me denken aan een jongetje dat fluit in het donker als hij door de begraafplaats loopt, om zichzelf wijs te maken dat hij niet bang is. U bent doodsbang en u weet het en u weet dat u voor het oordeel staat en dat het gaat komen omdat u de Heilige Geest hebt gelasterd en u hebt de opgestane Jezus Christus verworpen. Precies, hun ogen zijn gesloten en ze weten het niet. Sodom en Gomorra. Jezus zei, zoals het was in Sodom en Gomorra, zoals ik gisteravond voor u aanhaalde, er is nog nooit een tijd in de geschiedenis geweest die in zo'n toestand is geplaatst als deze. Kijk, Lot, we zijn altijd drie klassen mensen. Lot vertegenwoordigde de kerk, de naamkerk. Hij is daar in Sodom, waar de vrouwen hun haren hadden afgeknipt en waar ze geweldige dingen hadden. En hij was een van de hoofdmannen van de stad en voornamelijk dingen zoals dat. En laat mij mijn gang gaan. Maar feitelijk, diep in zijn hart, kwelde het zijn ziel. Hij wist beter. Hij was met Abraham geweest. Abraham ging daar vanaf het begin al nooit heen. Hij was de uitverkorene aan wie God een belofte gaf. Namelijk uitkijken naar een komende zoon, een beloofde zoon. Sodom verkeerde nog steeds in haar aangelegenheden. En bedenk dat die twee engelen daarheen gingen om te prediken. Eén bleef bij Abraham en die groep. Let op, en zij gingen erheen om te prediken. En bedenk, sinds wij in deze gemeentetijdperken zijn geweest, is er nog nooit een man naar de gemeente gezonden wiens naam eindigde op H-A-M. Tot nu, G-R-A-H-A-M, een boodschapper van het uur. Aan de kerk in Babylon, daar in Sodom. De grote evangelist doet een groot werk, ook daarbuiten. Hij bazuint het links en rechts naar ze uit. Ze schenken er geen enkele aandacht aan. Hij zei, ik zal in 6 weken 30.000 bekeerlingen hebben. Keer binnen 6 weken terug en het zijn er geen 30 meer. Wat is er aan de hand? Ze bereiken niets. Komen, kauwgom komen naar voren, sigaretten roken enzovoort om beleidenis te doen. Of wat men een beslissing noemt. Dat is in orde. Laat de evangelist het houden op de wijze zoals God het zegt. Voor mij is het geen beslissing. Het is een geboorte. U moet geboren worden. Er moet iets met u gebeuren. Hier zijn we er. H-A-M. Merk op, hier op de heuvel was er één die bij Abraham bleef. Maar let op, welk soort teken hij liet zien. God had Abraham teken na teken laten zien, maar dit was het laatste voordat de beloofde zoon kwam, het laatste, de man. Hij zag eruit als een man. Hij was net een gewone man, gekleed, stof op zijn kleren, zei dat hij op reis was geweest en Abraham waste zijn voeten. En toen hij daar dan zat, met zijn rug naar de tent gekeerd, nu let op, zei hij Abraham. Een dag of twee daarvoor was hij nog Abram. En zij, Sarai, S-A-R-A-I. Nu is zij S-A-R-A, prinses. Hij is geen Abram meer, maar Abraham, de vader der naties. Hij moest zijn naam veranderen. Merk op, hij zei, Abraham, waar is uw vrouw? Sarah. Vergeet niet dat hij 100 jaar oud was en zij was 90. Hij zei, ze is in de tent achter u. Hij zei, ik ga u bezoeken, overeenkomstig de belofte. Zie? En dat zijn de 28 dagen met Sarah. En Sarah lachte als het ware in haar vuistje en zei, zal ik een oude vrouw willen hebben met mijn heer, hij die ook oud is? Hij zei, waarom betwijfelde Sarah dat? Om in haar hart te zeggen, hoe kunnen deze dingen zijn? En zij ontkende het. Maar hij zei, ja, u hebt het gezegd. Jezus zei, net zoals het was, nu let op, hoe herkende Abraham dat? Nu Abraham noemde hem Elohim. Hoeveel bijbellezers weten dat dit waar is? En zeker, Elohim is de algenoegzame, de grote schepper zelf. Waarom noemde hij hem Elohim? Omdat hij de gedachten die in het hart waren kon onderscheiden. Dat is het woord. Hebreeën 4 zegt, het woord van God is scherper dan een tweesnijdend zwaard, dringt dwars door het been en merg en onderscheidt de gedachten en bedoelingen van het hart. Daarom was het dat Jezus de profeten goden noemde. Zo bewees Jezus zich aan die vrouw. En die vrouw wist dat hij het woord was. Hij kon de gedachten onderscheiden. Jezus zei, zoals het was in de dagen van Sodom, zo zal het zijn bij de komst van de Zoon des Mensen, wanneer de Zoon des Mensen wordt geopenbaard. Wat heeft het aan uw ogen gedaan? Kan hij vanavond binnenkomen? Ik hoop dat hij het kan. Denk er gewoon aan. Laat ons eerbiedig zijn en geloven met heel ons hart. Herinner u, hij beloofde in Malachi 4 dat er een boodschapper voort zou komen die het geloof van de vaderen weer terug zou herstellen en de kinderen terug zou brengen tot de vaderen. O, Pinksterbeleiders, mogen God uw verblinde ogen in deze dag openen Weg van uw onbelangrijkheden van denominaties en uw geloofsbelijdenis en dingen waar u zo zelfzuchtig over strijdt en kijk naar de Zoon van God. Wanneer hij hier is, 2000 jaren en nog steeds is hij vanavond levend onder ons en bewijst zijn belofte, mogen God vanavond, terwijl hij ons tezamen brengt zoals hij dat met hen deed in Emmaus, de deuren sluiten en iets aan ons openbaren. Bedenk, de reden waarom zij wisten dat hij het was, is omdat hij het precies deed zoals hij het voor de kruisiging had gedaan. En toen verdween hij uit hun gezicht om van hen weg te gaan. Hij deed het op die manier. Mogen hij vanavond onder ons komen en onze ogen openen door zich aan ons te openbaren door dezelfde dingen als die hij deed toen hij hier op aarde was, daar hij het beloofd heeft. Hij is dezelfde gisteren, heden en voor eeuwig. Mogen de Heer ons helpen hem te zien wanneer hij aan ons verschijnt. Laat onze hoofden buigen. Wat is mijn doel? Wat is mijn beweegreden ten opzichte van mijn doel? Heere God, ik kan geen ja of nee zeggen. U bent degene die dit afdwingt. U hebt het beloofd. En ik bid dat u de mensen vanavond wilt laten zien en begrijpen, Heer. Heer, laat hem eenmaal hun harten wijd openen en zeggen, kom binnen. Heer, openbaart u zich nu aan mij. En mogen hun ogen dan openkomen om het te beseffen. Mogen er vanavond geen zondaar meer in het gebouw zijn, overgebleven ongelovigen. Oh, er zouden hier mensen kunnen zijn die zouden eenvoudig boos op hem zouden kunnen zijn als ik hen een zondaar noem. Maar Vader God, u noemde de fariseeën, die religieuze en trouwe godsdienstigen waren, duivels. En zei, u bent van uw vader de duivel, en zijn werken doet u, omdat zij het betuigde woord de Messias niet herkende. Ze konden hem geloven in geest, maar toen in vlees, nee. En toch zei hun schrift dat hij zou zijn God met ons. Vader, ik bid vanavond dat u het opnieuw wilt toestaan. Zijn er hier die nodig hebben dat hun ogen geopend worden? Geef hen de ogenzalf die u beloofde in openbaring 3 in het Laodicea-tijdperk. Koop zalf dat hun ogen vanavond geopend mochten worden, dat zij het uur waarin wij leven zouden kunnen herkennen en de betuiging van de belofte van God in dit uur. We vragen het in Jezus' naam. Amen. Welke gebedskaarten? K. Waar hadden we? We begonnen gisteravond vanaf 1, niet waar?
Ja. Well, we haven't got too much time, 15 or 20 minutes, yeah?
Maar we hebben niet al te veel tijd, nog 15 à 20 minuten. Laten we beginnen. En hij gaf gebedskaarten K uit. Wel, nu houdt uw kaart vast. We zullen toch allemaal komen. Dit nu iets na het spreken. Vroeger was het zo dat wie er ook sprak, zij het spreken deden. U herinnert zich dat ik dan binnenkwam en meteen met de gebedsrij begon. Het was veel makkelijker. Maar vandaag moet ik iets anders doen. Zie? En ik moet dit brengen. Dat is alles. Als het ontvangen wordt, ik kan alleen zaad zaaien. Ik kan het niet doen leven. Het moet in de goede soort grond vallen. Weet u, er staat dat hij zijn eigen zaad zaaide. Een deel viel wel de weg en deed geen enkel goed. Een deel viel in de doornen of op de steenachtige grond. Maar een deel viel in goede aarde. Dat was de Zoon van God. Ik kan alleen op diezelfde wijze zaad zaaien, zie. Mogen hij mijn onkundigheid nemen? En het aan de ene kant schuiven en mijn hart nemen dat ik hem geloof en neerkijken en zien of ik hem lief heb of niet. En mij dan al mijn zonden vergeven en mij op enige wijze gebruiken, zodat hij glorie uit mij kan ontvangen. Leven of dood, maakt niet uit, enkel zodat het hem verheerlijkt. En nu vraag ik ieder in de naam van de Heer Jezus, blijf alsjeblieft nog een paar minuten zitten, loop niet heen en weer, het gaat zo altijd op die manier. Kunt u zich verwachten? De verwachting van de verschijning van Jezus Christus voorstellen. Als ik hier nu naar voren liep als een man en zei, ik ben de Heer Jezus. Ik had lang haar, we weten niet of hij het wel of niet had. Ik heb spijkerlittekens in mijn handen. Ja, elke huichelaar kan dat doen. Ik heb olie en bloed en dergelijke. Dat heeft nog steeds niet, dat heeft de schrift niet beloofd. Hoe zou u Jezus kennen? U zegt, wel, ik zou hem aan zijn beeldenis kennen. Nee, dat is psychologie die dat schilderde. Wij weten niet hoe hij eruit zag, zie. Ik weet niet hoe hij was. En zo moet het zijn, zie. Rebecca wist niet hoe Isaac eruit zag, maar het was liefde, hoe dan ook, zie. Zij wist niet hoe hij eruit zag. Zij moest gewoon gaan, de types. Ze zag hem en hield van hem. Ze was hoe dan ook willig om te gaan, ongeacht hoe hij eruit zag. Maar hoe zou ik hem kennen? Jezus zei, aan hun vruchten worden zij gekend. Als Jezus nu hier was, zou hij niet zoals ik in een lichamelijke vorm zijn, omdat dat lichaam aan de rechterhand van de majesteit is gezeten. Maar zijn leven is hier. En bedenk, dit is de laatste belofte, het laatste teken dat de gemeente krijgt, voordat het beloofde teken, de beloofde zoon, terugkeert. Het schriftgedeelte kan niet gebroken worden, weet u. Onmiddellijk na Sodom arriveerde de beloofde zoon en Sodom werd verbrand. Zo zal het opnieuw zijn. Laten we gebedskaarten oproepen. Van, hebben we gisteravond 1 tot en met 15 gehad, laten we nu de andere 15 nemen. 85 tot en met 100. Gebedskaarten K. Was dat het? K. Wie heeft K 85? Steek uw hand op. Ja, is ergens 85? Kom naar deze kant op. 86, 87, 88, 89, 90 in K. 90, 95, 100. Maak hier een rij terwijl ik een ogenblik met de rest van het gehoor spreek. Hoeveel hier hebben geen gebedskaart? En u bent werkelijk oprecht? U wilt dat God u helpt? Steek uw hand op. Ik heb geen gebedskaart, broer Brennan. Let nu op. En beweeg nu niet heen en weer. Laat alleen degenen die komen even een moment hier naartoe gaan. Wees nu werkelijk voor een paar minuten eerbiedig. Denk eraan dat we in de tegenwoordigheid van de rechter van hemel en aarde zijn. Hoe eerbiedig zou u zijn als u hem hier kon zien staan? U zou op uw knieën gaan en schreeuwen, huilen en van alles, maar hij is hier. Hij belooft het. Waar twee of drie in mijn naam vergaderd zijn, dat betekent niet omdat u alleen hier gezegd hebt, hier is zijn naam. Dat betekent in zijn naam, ik ben in hun midden. Merk op. Zijn ze allemaal daar nu? Ik heb opgeroepen, nee, K85, is dat wat ik geroepen heb? 85 tot en met 100. Ga hier staan als u niet kunt komen. Enige. Er is iemand op een brancard. Kan iemand zijn kaart controleren? Misschien kan de man niet lopen. Of kijken of dat zijn nummer is. Ik zie dat hij een gebedskaart in zijn hand houdt. Als dat hij dat is, wel, u kunt hem in de gebedsrij helpen. K85 tot en met 100. Als daar iemand is die niet kan opstaan. Of misschien iemand die doof is. Kijk om u heen op elkaars kaarten. Terwijl u dat doet, laat dan de rest van u naar mij kijken. Wel nu, gelooft u dat hij in de beginnen het woord was? En het woord was bij God. En het woord was God. En het woord werd vlees gemaakt en woonde onder ons. Dezelfde gisteren, vandaag en voor eeuwig. Gelooft u dat? Dan wat het woord altijd heeft gedaan. Het was een onderscheider van de gedachten van het hart. Daarom wisten die mensen dat Jezus de Messias was. Is dat juist? Hoeveel weten dat? Nu, op een keer was er een kleine vrouw die geloofde dat als zij zijn kleed zou kunnen aanraken, zij gezond zou worden. Herinnert u zich het verhaal? Herinner u nu dat zij gewoon geloofde? Hij was toen in lichamelijke vorm. En bedenk dat hij dat maar één keer deed. Hij vertelde de vrouw alleen maar wat zij had gedaan. Ze had te veel mannen en heel de stad Sichar geloofde in hem. Vanwege het getuigenis van de vrouw, terwijl ze een prostituee was. En nu willen ze het niet geloven als een voorganger die door God is aangesteld met het evangelie het hun kan vertellen. Ze willen het nog steeds niet geloven. Zie? Begrijpt u? Zo traag en verduisterd. Mijn goedheid, de hele wereld ziet eruit of ze onder druk staat. Ik weet gewoon niet hoe het uit te drukken. Maar het is hier. Vrienden, ontwaak. Het is later dan we denken. Nu, u zit daar en kijkt naar hem. Nu zegt de Bijbel in Hebreeën 4 dat hij een hoge priester is die kan worden aangeraakt met het voelen van onze zwakheden. Is dat waar? Als hij nu die hoge priester is en u hebt hem aangeraakt, zou u aanraken zoals die vrouw aanraakte. Nu hij voelde die lichamelijke aanraking niet. Hij zei, ik bemerk dat ik zwak ben geworden. Geneeskracht ging uit van hem. Nu als hij nog steeds de hoge priester is, kunt u nog steeds kracht van hem trekken. Omdat hij gisteren, vandaag en voor eeuwig dezelfde is. Hoe deed hij het dan, zoals God heeft gezegd in de dagen van Sodom? Wat was dat teken? God, Elohim. In een man die eet en drinkt. Begrijpt u dat? Jezus was God in een man. Daarom onderscheidde hij hun gedachten. God in een mens. herhaalt het opnieuw. Er staat dat hij het in de laatste dagen opnieuw zou worden herhaald. Wanneer hij geopenbaard zou worden, zou het zijn zoals het was in de dagen van Sodom. Dozijnen maar dozijnen schriftgedeelten zijn over het hoofd gezien. Maar u hoeft niet de verklaring te hebben. God zal verklaring of het waar is. Hij zal bewijzen dat het juist is. Nu, heb vertrouwen en geloof. Eén woord van hem zou het moeten beklinken. Nu, Hemelse Vader, dit is uw woord naar mijn beste weten. Het ligt nu allemaal in uw handen, Vader. Ik vertrouw mijzelf met dit gehoor aan u toe. Mogen het vanavond, wanneer wij van hier weggaan, zodat wij zeggen, zo zijn dat we zeggen, was ons hart niet brandende in ons toen onze Heer Jezus, in de vorm van de Heilige Geest, tot ons sprak. Terwijl we daar waren, sta toe, Vader. Dan bid ik in de naam van Jezus, voor zijn glorie. Amen. Ik heb nu vertrouwen, geloof. Ik denk dat broeder Perry dit binnen een ogenblik zal verplaatsen. De microfoon. Bedenk nu dat ik deze mensen niet ken. Deze predikers hier ken ik. Ik ken ze allemaal. Maar ik zie geen anderen die ik ken. Ik weet dat er ginds enige mensen zijn die ik zou kennen. Als ik me niet vergis, is dat broeder Pat Tyler, denk ik, die daar zit. Ik ben er niet zeker van. In de gebedsrij, als u weet dat ik niets over u weet, steek dan uw hand op. U die hier in de gebedsrij staat, die de kaart heeft om te komen, steek uw hand op. Zeker. Nu aan de andere kant, u weet het eveneens. Nu, hier is de waarheid. Als hij uit de dood is opgestaan, dan heeft hij beloofd dat God in menselijk vlees zou worden bekendgemaakt. Wel nu, ongeacht hoeveel hij mij zalft, u zult met geloof gezalfd moeten zijn om het te geloven. Begrijpt u het? Wij zijn beide nodig. De vrouw die zijn kleed aanraakte, moest geloven. Hij zou haar voorbij gegaan zijn, zie. Zij moest geloven. Zie? Het is God. Nu, als iemand denkt, het is een gave is een prachtig groot mes, God geeft u een gave, u kunt het nemen en ermee snijden en doen wat, dan hebt u een verkeerde voorstelling van een gave. Een gave is weten hoe u uzelf uit de weg kunt ruimen, hoe u te ontspannen, zodat God u kan gebruiken op de manier die hij wil. Uzelf gewoon uit de weg krijgen, begrijpt u? Zie? Nu, ik ken geen van deze mensen. Ik ken deze persoon hier niet. Hier staat een dame. Ze ziet er ongeveer eender uit als mijn dierbare die pas naar de heerlijkheid is heen gegaan. Zou ik niet een gruwelijk schepsel zijn als mijn moeder vanavond uit de heerlijkheid neer kon kijken, te bedenken dat ik hier gekomen was om zo'n arm persoon te misleiden? Welk motief zou ik hebben? Ik zou krankzinnig zijn. Ik ben hier om te proberen u te helpen, dame. En het enige wat ik kan doen, is gewoon te doen wat mij is opgedragen. Ik kan mensen niet laten geloven. Ik kan niemand laten geloven. Alleen ik ben geen theoloog. Ik ben zelfs geen... Ik noem mezelf geen prediker. Zie? Omdat ik geen opleiding heb. Een prediker van vandaag aan de dag is iemand die zijn kandidaat en doktersgraad heeft gehaald. Ja, ik weet niet wat die dingen zijn. Iemand vroeg het om mij onlangs en zei, u gebruikt uw zelfstandige naamwoorden en voornaamwoorden niet goed. Ik zei, ik weet niet wat het is. Ik weet het niet. Ik wist niet wat een zelfstandig naamwoord was of een voornaamwoord. Ik zou niet kunnen vertellen, al moet het mij redden. Moest het mij redden, het verschil tussen een zelfstandig naamwoord en voornaamwoord, ik kan het niet vertellen. Maar één ding weet ik, ken hem in de kracht van zijn opstanding. Dat is het enige waarover ik mij bekommer. Hij is degene die ik verlang te kennen. Hem te kennen is leven, en dat is mijn doelstelling. Leven om te leven. Daarvoor bent u hier, leven om te leven. Nu, dame, als de Heer Jezus mij iets zou willen openbaren, wat u gedaan hebt, iets wat u niet had moeten doen, iets waarvoor u hier bent, zoals hij bij die vrouw deed, haar vertelde wat er verkeerd met haar was, misschien dat hij vertelt wat er verkeerd met u is, als er iets is, dan zult u weten of het de waarheid is of niet. U zult er getuige van zijn. Zou dat u laten... U zou weten dat er iets is. Iets moest ergens vandaan komen. Het zou niet natuurlijk kunnen zijn. Het zou bovennatuurlijk moeten zijn, zo is het. Zou het u doen geloven dat dit woord dat ik gesproken heb, God zou zijn, die zijn eigen woord uitlegt, dat het dan God zou zijn die het aan u bewijzen is? Wil het gehoor hetzelfde geloven? Wees nu eerbiedig, denk eraan, wees nu echt werkelijk eerbiedig. U zegt, bent u aan het treuzelen, broeder Brennan? Jazeker, ik ken de vrouw niet, er is iets anders voor nodig. De engel des Heren, de engel Heilige Geest zelf. Deze vuurkolom die de kinderen door Israël leidde, Israël door de woestijn, zie? Toen hij daar was, was hij Jezus. Mozes achtte de smaad van Christus van grotere rijkdom dan alles van Egypte. Hij liet Egypte in de steek. Toen Jezus hier op aarde was, zei hij, ik kom van God en ga terug naar God. En stierf, werd begraven, stond op en steeg op. En Saulus, op weg naar Damascus, werd door datzelfde licht neergeslagen. En die Jood zou nooit een hallucinatielicht Heer noemen, hebben genoemd. Hij zei, Heer, wie bent u? Hij wist dat het de Heer was die zijn kinderen door de woestijn had geleid. Hij zei, ik ben Jezus. Gisteren, heden en voor eeuwig dezelfde. Als datzelfde licht nu in ons midden is, zie, dan bewijst het zichzelf door hetzelfde voor te brengen als daar. Als hij dit nu wil doen, zal dat ons doen geloven en blij maken. Is het niet? Mogen hij het schenken. U bent, ik krijg u zover om iets te zeggen, ziet u? Wanneer je jezelf uit de weg ruimt, tilt het je ver omhoog. En gewoon elk woord dat u zegt, wat dan ook, u bent een menselijk wezen, ziet u, u hebt een geest. En welke geest dat ook is, zodra hij zalft, zie ik, kan ik zien wat het is en welke weg u daar gaat, dat is een gave van God. Dat is de manier waarop hij het deed. Sprak tot de vrouw, hetzelfde, precies hetzelfde. Nu, u bent hier ten behoeve van iemand anders. U verlangt gebed voor iemand anders. En die ander ligt in het ziekenhuis. Ja. En het is tuberculose. En dat is uw man. Dat is juist. En nog iets wat ik zag. Hij wordt door de dood overschaduwd. Er hangt een donkere geest over hem heen. Omdat hij geen christen is. Dat is juist, is het niet waar? Zie? Hij is geen christen. Hij wordt door de dood overschaduwd. En u bent erin geïnteresseerd dat hij Christus ontvangt. En ik zie dat u ook enige moeite hebt gehad. Of men verwacht dat u TB hebt of iets dergelijks. Dat is het. U werd doorgelicht of zoiets. Ze hebben u pas doorgelicht. Voor u, dat is waar, is het niet? Wilt u nu met heel uw hart geloven? Nu precies zoals u hebt geloofd, wat u geloofde, dat was nu degene die het weet. Net zoals u het geloofde, ga naar hem toe. Vertel hem wat hier gebeurd is. En mogelijk zal die donkere geest weggaan. Hij zal gered worden. Dan zal hij opstaan en naar huis gaan komen. Geloof nu met u heel uw hart. God zegen u. Gelooft u? Dat betekent, u kunt het beoordelen hoe u maar wilt. Het is nu aan u. Hoe gaat het met u, dame? Ik veronderstel dat wij vreemden zijn voor elkaar. Maar gelooft u dat God uw moeilijkheden aan mij zou kunnen openbaren? En als hij het zou doen, dan zou het u grotelijks doen geloven, nietwaar? Die man komt hier vandaan, zie ik. U gelooft dat een paar minuten geleden? Gelooft u dat een paar minuten geleden? Nee? Ook u staat hier voor iemand anders. Dat is uw man. Gelooft u dat de Heer Jezus mij kan openbaren wat er verkeerd is met uw man? Gelooft u dat? Hij heeft een hernia. Dat is waar. En er is hier een kind dat een aandoening heeft waar u ook voor bidt. Gelooft u dat dit eveneens zal gebeuren? In orde, gelooft u nu met heel uw hart, precies zoals u dit hebt geloofd, zo zij het. Ik kan niet genezen. Ziet u, ik kan alleen maar uitspreken wat ik zie. Gelooft u met uw hele hart, dan zal het zijn op de wijze waarop u hebt geloofd. Geloof het en de Heere zegen u. God zegen u. Twijfel niet, heb geloof. Wees echt eerbiedig. Nu als u begint, begin niet heen en weer te bewegen. U zit echt fijn. Blijf zo en luister nog enkele minuten. Hoe maakt u het, meneer? Ik ken u niet. We zijn vreemden voor elkaar, maar we moeten elkaar ontmoeten bij het oordeel van Christus. En verantwoording afleggen voor onze verschijning hier vanavond. Gelooft u dat? Is het niet? Zeker doet u dat. Ik houd het licht in de gaten, meneer. Ziet u, het zalft de Heilige Geest. Wel nu, u topt met uw maag. Uw maag hindert u. Dat is juist. En u hebt iets waar u vanaf probeert te komen, een gewoonte. En dat is werkelijk de oorzaak van uw maag. Binnenkort zal het tot kanker overgaan als u er niet mee stopt. Roken. Gelooft u dat God het van u weg wil nemen en u gezond zal maken? Ja, gelooft u als ik nu handen op u leg? Terwijl dit iets dat u weet, dit mysterieus voor u schijnt te zijn, slechts die zalving van Christus is. Als ik hem vraag die zaak van u af te nemen en u gezond te maken, kunt u haar afleggen en wegwandelen. Gelooft u dat? Kom hier, meneer, kom hier. Satan, op basis van ons geloof, de tegenwoordigheid van Jezus Christus, die over jou en al jouw soortgenoten heeft getriomfeerd, beveel ik deze duivel, die deze man naar een vroegtijdig graf zendt, met die sigaretten, om uit hem te komen, in de naam van Jezus Christus. Amen. Ga nu en wees eroverheen. Geloof en leef zoals u behoort te leven. Gelooft u? Blijf gewoon geloven. Hoe maakt u het? Nee, dan een vriendelijk uitziende dame. Gelooft u dat Jezus Christus de Zoon van God is? Gelooft u dat ik zijn dienstknecht ben? De reden waarom ik dit zeg is dat toen hij, hebt u wel eens mijn boek gelezen? Daar staat in, als u de mensen ertoe kunt krijgen u te geloven. Dat is de hoofdzaak, ziet u. U moet het geloven. U moet geen andere manier om God te benaderen. Ook al is het door een gave, dan door het te geloven. Zoals Martha zei, ik geloof dat u de Zoon van God bent. Als u hier was geweest, zou mijn broer hier niet gestorven zijn. Begrijpt u? Zij benaderde het juist, terwijl zij recht had om oneenigheid met hem te hebben over het niet komen. Maar dat deed ze niet. Ze kwam met respect en ze kreeg waarom ze gevraagd had. Gelooft u dat God aanwezig is en alle dingen weet? En u gelooft dat hij in staat is de dingen die verkeerd met u zijn aan mij te openbaren? De kwaal zit in de maag. U hebt complicaties, vele dingen verkeerd. En u hebt complicaties, dat is een gezwel dat in de maag zit. Dat is waar, zo is het. In orde. In orde. Mevrouw Whitley, keer terug. Geloof met heel uw hart en u zult gezond worden. In orde. Vreemd dat ik uw naam noemde. Hij kent u ook, ziet u. Hoe gaat het met u? U hebt een vrouwenkwaal. En dat laat zien dat het in de eierstokken zit. En het is een cyste in de eierstokken. Gelooft u dat Jezus Christus die cyste weg kan nemen? Ik behoorde u te vertellen wat pas geleden met mijn vrouw gebeurd is. Zie. Toen hebt u het getuigenis gehoord? Wel, kan het uwe niet zijn zoals dat van haar? Goed, het zal op die manier zijn als u het gewoon met heel uw hart gelooft. Kijk hier, jonge dame. De uwe is ook een vrouwenkwaal, vrouwelijke ontregeling. Gelooft u dat Jezus Christus aanwezig is om u gezond te maken en u te genezen? En gelooft u dan dat het helemaal weg is en helemaal voorbij zal zijn en dat u gezond zult worden en een normaal leven zult leiden? In orde. Ga, geloof het nu. Het zal precies zo zijn. Gelooft u dat God ook suikerziekte kan genezen? U gezond maken? Goed, wandel gewoon verder over het podium en blijf zeggen, ik geloof hem. En u zult er overheen komen als u het gewoon gelooft. Een bloedtransfusie van Golgotha zal het zo laten gebeuren. Er is nu iets gebeurd in het gehoor. Ik kon het niet helemaal goed begrijpen. Een dame die precies hier naar mij zit te kijken, leidt aan een maagkwaal. Gelooft u dat Jezus Christus u gezond maakt? Vlak naast haar is een dame die een hartkwaal heeft. Precies daarachter, met een donker uitziende hoed op, met een hartkwaal. U had het ook, u hebt het gehad. Ik zei, u had het, u bent nu bij beide bevrijd. Jezus Christus maakt u beide gezond. In orde, ga dan op weg en God zegen u. Je hebt geloof met heel uw hart. Op uw leeftijd hebt u complicaties, veel dingen zijn verkeerd. Maar een van de hoofdzaken waarvoor u gebed verlangt, is ook uw hart. Gelooft u dat hij u gezond zal maken van die hartkwaal en u zal genezen? Goed, ga het gelovend en zeg dank u Heer en u zult uw genezing hebben. Nervositeit heeft hem reeds lang gehinderd, maar hem uitgeput staat s'nachts op. Maar een van de hoofdzaken die u hebt is deze suikerziekte. Gelooft u dat God u daarvan kan genezen en u gezond maken? Blijf gewoon doorgaan met zeggen dank u Heer Jezus. Ik geloof u met heel mijn hart. God kan elk soort bloedziekte, bloedarmoede of iets anders genezen. Gelooft u dat? In orde, ga door en God zal u gezond maken. Geloof het. Hoe maakt u het? Ik zie u proberen uit bed te komen, heel langzaam. Artritis heeft u zo'n beetje te pakken. Maar gelooft u dat het u vanavond zal verlaten en u gezond zult worden? Wandel door over het podium en blijf zeggen, dank u Heer Jezus en geloof het met uw hele hart. Gelooft u met uw hele hart? Laat hem verder gaan, hij was daar hoe dan ook genezen. Dus maar hij greep dat zelf evenwel. Kom. Gelooft u dat de Heer Jezus maagproblemen kan genezen en u gezond maakt en u naar huis zendt om te eten? Ga verder en geloof het en Jezus Christus zal u gezond maken. Kom dame, gelooft u dat de rugkwaal, problemen, dingen u zullen verlaten terwijl u hier langskomt? Blijf voortbewegen en zeggen: ik dank u Heer Jezus. Wat denkt u allen? Heeft dit iets aan uw ogen gedaan vandaag? Gelooft u nu van ganser harte? Zie je het daar gewoon gaan, bij de mensen. Nu, u in het gehoor, geloof. Kijk wat Jezus Christus, de Zoon van God, of Hij nog steeds de Zoon van God is. Ja, deze mensen die hier vandaan gaan en gaan zitten zijn allemaal gelukkig. Kijken naar elkaar, zich verheugend, elkaar vertellend over welke grote dingen de Heer gedaan heeft. De kleine dame die hier zit, lijdt aan een rugkwaal. Zit hier met het grijsachtige haar. Nee, de dame achter u. U raakte iets aan, was het niet? U weet dat ik het niet was. Hij was het, de hoge priester. Gelooft u met heel uw hart dat uw rug u niet meer zal hinderen? Zou u die sigaretten graag willen laten liggen en zeggen: ik zal ze nooit meer oppakken, meneer? De dame die naast haar zit, u hebt het lange tijd geprobeerd, maar u kunt er op de een of andere manier geen geloof voor hebben. Gelooft u nu dat u er geloof voor hebt? Steek uw handen omhoog en zeg, als u zegt: ik geloof het nu, goed, ik rook niet meer. Ga naar huis en wees gezond. Doe zoals u behoort te doen. Indien gij kunt geloven. De kleine dame die hier zit met de rode mantel aan en die naar mij kijkt, lijdt aan artritis. Gelooft u dat God u gezond kan maken, dame? Ja, in orde. U kunt de uwe hebben, in orde. Ontroerde u dat uw zuster aan de overkant, de dame heeft complicaties. Ze gaat het missen. God help me. Mevrouw Cox, gelooft u? In orde. Weet het niet? Hij dacht dat hij er zo vanaf kon komen, maar dat kon hij niet. U hebt het in ieder geval ontvangen. Laten we prijs de Heere zeggen, vrienden. Weet u niet? Meneer, u hebt kanker, geelzucht. U kunt daar zo liggend niet leven. Dat is waar. Nee, ik kan u niet genezen, maar u kon niet verbergen wat er verkeerd met u is, zie. Dat is daar. U kunt niet leven met daar te zitten, dat weet u, omdat u, het is met u gedaan. Ze zeggen dat het in uw maag zit, en dat is zo. Het is in de lever wat veroorzaakte dat de geelzucht uitbreekt. Maar gelooft u van ganser harte, en wees nu gereed. Zoals die mannen die bij de poort van Samaria lagen zeiden: waarom zitten wij hier tot we sterven? Daar liggend zult u gaan sterven. U hebt nog maar één kans, en dat is hem te accepteren. Terwijl u in zijn tegenwoordigheid bent. En geloof met heel uw hart. Wilt u dat doen? Dan, in de naam van Jezus Christus, geloof het met uw hele hart. En sta op, neem uw bed en ga naar huis. God dankend en prijzend. Gelooft u? Oh, God zal hem kracht geven. Zit daar maar niet over in. Als hij... daar is hij! Bezig zijn bed te pakken, het op te vouwen en naar huis te gaan. Geloof de rest van u, ga nu op uw voeten staan. Wat is met u om op te staan? En hoe maakt me niet uit wat er verkeerd met u is? Sta op, hef uw handen omhoog en geef hem lof. Heer Jezus, ze zijn in uw handen, in de naam van Jezus Christus. Amen.